Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tong drijft. Het is als de pen van een die vaardig schrijft. We samen zingen op Psalm 45, het eerste vers. We doen met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich over het rond van deze aarde verzamelt, belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En willen daarna zingen uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, het zevende vers. En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Deze dienst van dankzegging en nabetrachting op de viering van het heilige avondmaal lezen wij verder in dat vijfde hoofdstuk van de profeet Micha. En wij lezen vanaf het zesde vers tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 6 tot en met 14 uit Micha 5. En dan luidt het woord van de Heere als volgt. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagenen verdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet horen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord ook zoeken in ons gebed, biddend om de zegen en de werking van de Heilige Geest in en met de bediening der verzoening. Laten we bidden. Aan de middag van deze dag, Heere, roepen wij uw heilige naam aan in onze gebeden. Barmhartige, rechtvaardige, heilige God van alle genade. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, hoor ons gebed. Wij mochten in de aanvang van deze dienst en voorafgaand aan deze dienst al zulke prachtige psalmen zingen, waarin u uw volk hoop en moed wil schenken. Dat wie u nederig valt te voet, van u uw wegen zal leren. Van u, Heer Jezus, dat op uw lippen genade is uitgestort. En dat u meer nog als een vader naar zijn eigen kinderen ziet, uw ogen slaat op wie u vrezen, in mededogen. Heren, dat mag onze gebeden toch hoop en moed geven en vrijmoedigheid schenken om u te vragen om een zegen. Om uw wegen te leren ook deze middag. Om genade te mogen horen vanuit uw spreken. En dat medelijden, dat bij u niet alleen maar een gevoel is van zorg en liefde, maar metterdaad ook handelt en hulp biedt om dat van u te mogen ontvangen. Ook in deze dienst van nabetrachting, als wij terugblikken mogen op dat heilig avondmaal, als we vanaf de tafel ook weer vooruit mogen zien, ook in de week die voor ons ligt en de periode die voor ons ligt, de tijd van leven die u ons nog geeft, dat u dan door gaat werken en bezig blijft of bezig gaat met ons. Heren, wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest, ook in de uitleg en de toepassing van dat gedeelte dat deze middag onze aandacht vraagt. En dan weet u hoe wij hier onze plek hebben ingenomen. Misschien zijn we vanmorgen met schroom aangegaan. Durfden we niet, maar konden we ook niet blijven zitten. Misschien zijn we aangegaan met een hart vervuld met wederliefde. En die heilige gedachten. En was er dat lied in ons binnenste van die, om die koning de eer te brengen. Misschien durfden we niet aan, verlangden we wel, maar kwamen we toch niet. Misschien gingen we uit gewoonte aan. En was er toch niet dat rechte betrachten van uw lijden. Misschien bleven we wel helemaal weg uit de dienst. Om ook maar het zingen op de avondmaalstafel te vermijden. Heere, u kent de overleggingen van ons hart. U weet wat er in onze gedachten zich afspeelde. U hebt ons doorzien toen wij daar brood namen en aten, de wijn namen en dronken. Of niet. En wij bidden samen en wij bidden voor elkaar. Doorgrond ons hart en ken ons, Heere. En zie of er een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. En wij bidden met en voor elkaar of u uw werk dat u kwam doen aan de tafel ook zou willen bevestigen en zou willen uitwerken en vrucht wil laten dragen. Dat u ons, Heer Jezus, zou zijn als de dauw. En dat u ons zou zijn als die leeuw. En wilt u zo zelf ook aan de hand van uw woord ons nemen en ons leiden en vormen, dat Christus gestalte in ons krijgt. Zodat ook wij zelf als de dauw en als een leeuw zouden zijn. En wilt u daartoe ook in de prediking deze middag alles schenken wat nodig is. In het preken zelf, heren, want ook dan zijn we opnieuw zo diep afhankelijk van uw woord en van uw gave en van uw geest. Maar ook in het luisteren. Opdat wij zouden horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dat u ons gehoor zo zou willen gebruiken en zou willen zegenen dat het ingaat en we het met ons verstand ook zouden kunnen volgen. Maar bovenal met ons hart zouden ontvangen. Heren, wij pleiten op uw belofte dat al wat ons ontbreekt, wij toch van u mogen smeken op uw trouwverbond. Wij bidden u, het ontbreekt ons vanuit onszelf aan geloof. Het ontbreekt ons vanuit onszelf aan kracht om te breken met zonde. Ja, het ontbreekt ons zelfs vanuit onszelf aan zicht op de zonde. Het ontbreekt ons aan de middelen om ons leven te heiligen, tot uw eer. Wij bidden of u dat alles zou willen schenken, in en door en vanuit uw Zoon. Opdat we ook in deze dienst tot eer van u mogen samen zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen. Laat hier uw huis mogen worden als een binnenkamer waar u tot ons hart spreekt op een wijze dat het alles wat hinderen kan wegvalt. Alsof we hier persoonlijk onder uw ogen zitten, terwijl we te midden van de anderen zijn. Spreek tot ons hart, Heere, en spreek naar het hart van Jeruzalem. Zo bidden wij uw zegen over deze dienst. Zo bidden wij niet alleen voor deze plaats, maar voor al die plaatsen waar uw woord zal opengaan en opengaat en gepreekt wordt, of u dat wil gebruiken, want dat woord en de prediking daarvan is toch een middel in uw hand om uw koninkrijk uit te breiden. Wij dragen aan u op, zendelingen en evangelisten. Wij dragen aan u op, zij die diaconale arbeid verrichten en daarbij uw woord ook openen. Wij bidden voor hen die onder uw oude bondsvolk Israël het evangelie uitdragen. Wil wereldwijd uw kerk deze dag ook bouwen. Het zij tegen de verdrukking in, het zij tegen vervolging in, het zij in een land van welvaart en waar we zoals hier de kerk nog gewoon openlijk kunnen bezoeken. Maar wij vragen u, Heere, bouw uw kerk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wij bidden ook voor ons land en volk, voor onze regering, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Wij bidden voor ons vorstenhuis. Wij dragen allen die in hoogheid zijn gezeten aan u op en bidden of u ons door hen zo wil laten regeren dat we in alle vrijheid dat evangelie mogen horen en uitdragen en dat de kerk er zal bij zal mogen gedijen. Geef ons daartoe ook een nieuwe regering, heren, die uw koninkrijk zal bevorderen. Wij hebben dat niet verdiend. Maar laat het toch zo mogen zijn, heren, dat u het schenkt ten dienste van uw eigen werk. Wij bidden voor al die plaatsen in deze wereld waar medemensen nood lijden, op de vlucht zijn, honger hebben, gevaar lopen. Daar waar oorlog gevoerd wordt, daar waar strijd gevoerd wordt, daar waar terreur heerst. Daar waar natuurrampen zich voltrekken, Heer, ontfermt u zich over deze wereld, uw schepping en al die mensen die op deze wereldbol wonen. In zoveel verschillende omstandigheden, zegen hulpverlening, zegen diaconaat, Heer. Opdat daardoor ook iets van uw koninkrijk en van uw eeuwige toekomst door mag stralen. Daar zal geen honger meer zijn en geen ziekte meer wezen. Daar zal de dood niet zijn en de tranen worden uit de ogen weggewist. Mogen ook onze gaven die wij vandaag mogen uitreiken en offeren aan u en uw dienst, onder uw zegen daaraan mogen bijdragen. Wij bidden u voor het volk Israël. U hebt dat gedeelte van die profetie in vervulling doen gaan. Dat overblijfsel, daaruit kwam uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo werd dat overblijfsel tot dauw voor de volkeren. Zo werd het een leeuw die rondging en rondgaat. Want u, Heer Jezus, bent de leeuw uit de stam van Juda. Denk aan dat oude bondsvolk, heren, en wil in gunst ook hen doen komen tot uw Zoon die uit hun eigen midden voortkwam, opdat ze zo ook hem zouden mogen zien en belijden en erkennen als de koning der koningen. En dat het inderdaad wordt zoals u dat in Efeze 2 ons liet weten. Dat die scheidsmuur door uw Zoon is afgebroken en zij die verre waren, wij, en zij die nabij waren, dat oude bondsvolk, toch verenigd worden onder die ene herder, die ene heerser. Opdat het zal zijn een schare die niemand tellen kan, uit allerlei talen en volkeren en geslachten en natiën. Om u de lof en de eer te brengen, heren, laat die lofzang ook uit onze monden mogen klinken, nu al in beginsel. En wilt u daartoe alles doen in ons hart en leven wat nodig is? Wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging. Om dan straks ook te mogen delen in die verheerlijking. Zegen alles in deze dienst, Heer. Het begeleiden van onze lofzangen. De ambtelijke dienst, kostersdienst, oppas. Laat alles, heren, zo mogen zijn dat u er de eer van ontvangt. En wij denken aan hen die thuis met ons meeluisteren. Die misschien door ziekte verhinderd zijn en zo graag de dienst hadden bezocht, ook vanmorgen. Maar niet konden. Wilt u herstel geven? Misschien verlangde hier te zijn, maar vanwege ouderdom niet kunnen. Wilt u dan ook thuis die zegen schenken? Ja, heren, u bent niet aan deze plek gebonden. U bent overal. Uw woord mag uitgaan en ook daar in de huiskamer gehoord worden of in de ziekenkamer. Wij bidden om uw zegen, hier en daar. Wil zo onze gebeden horen om hem die aan uw rechterhand is, de voorspraak bij u, de Heer Jezus Christus, wiens gebed u altijd hoort. Amen. Wij willen ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 139, het 10e en het 14e vers. Psalm 139, de verzen 10 en 14. Uit Psalm 96 willen wij aansluitend aan de prediking zingen. Het eerste vers: zing een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. En ook het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. 1 en 6 uit Psalm 96. En u krijgt dan gelegenheid om uw gave aan de Heere en zijn dienst te geven. In de eerste rondgang voor de kerk, de tweede is bestemd voor de diaconie, de derde is bestemd voor het orgelfonds en de deurcollecte is voor het doel van de avondmaalscollecte. Wij luisteren deze middag naar de versen 6 en 7 als kerntekst van dat tweede gedeelte uit Micha 5. Micha 5, vers 6 en 7. En daar zegt de Heere: en Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heiden in het midden van veel volken als een leeuw onder de beesten van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Geliefde gemeente, Micha is dus die profeet die als een instrument in Gods hand gebruikt is tot nu toe om dat woord te verkondigen. Om aan te kondigen dat de Heere zelf die heerser, die herder belooft. En dat de Heere dat doet op een manier dat hij een nieuw begin maakt daar waar alles eigenlijk afgebroken is en daar waar van de kant van het volk niets te verwachten valt. Waar het alles door eigen schuld op niets is uitgelopen. Die herder die beloofd wordt, die zal komen. En die zal geboren worden uit het geslacht van David. Dat eigenlijk straks ook al helemaal niet meer op de troon zal zitten en in Bethlehem woonachtig is. Maar daar zal de Heere opnieuw beginnen. En Micha heeft mogen profeteren dat die heerser zal komen omdat hij gezonden wordt. Hij zal voor de Heere komen. En als hij gezonden wordt en hij voor de Heere komt, dan betekent dat dat hij die opdracht heeft. En die opdracht wordt nadrukkelijk onder woorden gebracht in vers 4, waar we vanmorgen naar hebben mogen luisteren. Deze zal vrede zijn. Zijn opdracht is om de vrede te tekenen en om de vrede aan te brengen tussen God en een schuldig volk, tussen een heilig God en een onheilig volk. En vanmorgen mochten we daarvan zien dat hij inderdaad gekomen is als de knecht des Heren die verbrijzeld werd omdat God het behaagde hem te verbrijzelen, op hem de zonde neer te leggen, op hem onze schuld aan te laten lopen. Die zijn schouders heeft gezet onder de schuld van zijn volk, het op zich genomen heeft en het betaald heeft met zijn eigen lichaam en bloed op het kruis. Een herder gezonden om de vrede aan te brengen en om die vrede te schenken. Dat was een rijke boodschap, nietwaar? Dat is een ruime boodschap voor de grootste van de zondaar, voor een in zichzelf ongehoorzaam en ontrouw volk. Ik zal, zegt de Heere. Maar dan is Micha nog niet uitgepreekt en is de boodschap van die vraag wie is als God nog niet afgerond. En ik herhaal het nog maar een keer. Wie is als God in zijn heiligheid? Wie zal voor hem kunnen bestaan? Wie is als God in zijn barmhartigheid? Die wegen weet te vinden waar mensen zelf geen uitkomst meer zien. Die wegen aanlegt waar geen weg is. En dan mag Micha niet alleen maar profeteren dat die herder wordt beloofd en niet alleen maar profeteren dat die herder ook gezonden wordt, maar dat hij ook zijn werk zal doen als koning die zal heersen. Deze zal vrede zijn. Dat betekent dat hij niet alleen maar op zoek gaat naar de verstrooide schapen om ze te vinden, ze op te rapen en mee te dragen, ze te brengen tot die ene kudde, Maar dat hij ook die kudde gaat hoeden en weiden. Dat hij ook die kudde onder zijn heerschappij neemt. En dat hij ze gaat hoeden en weiden en over hen gaat heersen om ze te brengen in de schaapskooi van zijn vader. En dan gebruikt Micha in dat tweede gedeelte allerlei beelden die veelzeggend zijn in het Oude Testament, maar die ook lessen bevatten voor ons als wij terugblikken op het heilige avondmaal en vooruitblikken om vanaf de tafel, gevoed en gelaafd, ook weer christelijk te leven. De herder regeert, want hij was beloofd en hij zou komen en hij regeert. En wat betekent dat als die herder regeert? Dat betekent dat hij vrucht gaat geven. Dat betekent dat hij kracht gaat schenken. Het betekent dat hij ook uitroeit. De herder regeert, hij geeft vrucht, hij geeft kracht. Hij roeit uit. Ja, want deze heerser heeft macht. En deze heerser is groot. En deze heerser zal zijn macht en zijn grootheid gebruiken om als een herder zijn kudde te verzamelen en te hoeden en te weiden. Hij verzorgt ze, hij stuurt ze, hij gaat ze voor, hij zorgt voor de veiligheid en hij wordt gezonden om zijn volk tot bescherming te zijn en te bewaren. En dat volk dat onder zijn hoede en onder zijn bescherming is, is veilig, omdat hij het doet. Neemt niet weg, gemeente, dat in onze tekst tot twee keer toe we er wel aan herinnerd worden dat hoeden en weiden van de Heere een zaak is van gehoorzaamheid van de schapen ook. Want er wordt gesproken over Jacobs overblijfsel. Dat heil dat God gaat bewerken en dat heil waarbij hij zijn kudde bewaart, gaat wel door een weg van de oordelen heen en de gerichten heen. Want er is alleen maar heil te krijgen in een weg van waarachtige bekering. En als dat volk weer afdwaalt en als dat volk weer eigen wegen gaat, dan zal dat ook te maken gaan krijgen met die herder die zijn macht gaat gebruiken om dat volk te oordelen. Want u weet het, en jullie weten het ook. Niet alleen maar het tienstammenrijk is uiteindelijk weggevoerd door Assur, maar ook Jeruzalem en Juda, het tweestammenrijk, werd later weggevoerd door Babel. Omdat het niet naar de waarschuwingen luisterde, omdat het niet het leven heiligde tot Gods eer. En waar het Nieuwe Testament zegt, zonder heiliging zal niemand God zien, is het inderdaad de herder die zijn kudde hoedt en weidt en leidt en beschermt, maar het gaat door de weg van de oordelen heen, waarbij dat volk ook steeds moet leren in de afhankelijkheid van die herder te blijven leven. Al bevrijdt de Heere hier Jeruzalem en Juda nog van de macht van Assur, Juda moet ook horen dat het zal moeten blijven gehoorzamen en in gehoorzaamheid achter die herder moet aan blijven komen. Want anders zal het gaan over een overblijfsel. En het zal gaan over een overblijfsel, een restant. En ook hier weer ligt er een lijn naar die andere grote profeet Jesaja, die zelfs een van zijn kinderen zo moest noemen, Shear Yashuv. En als hij dan zijn kind riep, omdat het eten klaar was, hoorde heel de straat en hoorde heel het dorp bij wijze van spreken. En heel Israël wist het op een gegeven moment dat zo'n kind zo heette. Een rest zal terugkeren. Een rest zal terugkeren, kom je eten. Dat was de opdracht van de Heere, omdat het maar zou blijven klinken. Wie niet zal gaan in de wegen die de Heere wijst, de Heere zal in zijn genade dan nog een rest overhouden. Maar dan gaat het er wel om dat wij tot die rest zouden mogen behoren, nietwaar? En al bevrijdt de Heere dus nog nu van de macht van Assur, omdat hij nog langmoedig is, er gaat een tijd komen dat ook Micha 3 vers 12 in vervulling zal gaan. Daarom om uwentwil zal Zion als een akker geploegd worden en Jeruzalem tot steenhopen worden en de berg van dit huis zal worden tot de hoogte van een woud. Als Juda zich niet bekeert en dagelijks bekeert, zal het dezelfde weg gaan als de grote broer Israël van het tienstammenrijk. Heil en vrede wordt geschonken in de herder, maar alleen in de weg van bekering en het volgen van die herder is er deel aan dat heil. Het overblijfsel. Horen we daarin niet de indringende toon van de liefde? De waarschuwende toon van de liefde. Ik heb u lief gehad. En ik heb het u getoond in het zenden van mijn zoon. Maar die liefde wil beantwoord worden, ook in een leven van de heiliging. Wederliefde. Er is heil en er is vrede in hem die vrede is, de herder. Maar wandel voor mijn aangezicht. Tegelijkertijd moet het ons ook, en mag het ons ook opvallen dat die term overblijfsel, Jacobs overblijfsel nota bene, die oude naam, Juda wordt er nog een keer aan herinnerd, zie je waar je nog van afstamt. Jacob, die bedrieger, die hielenlichter, dat is je natuurlijke afkomst, het overblijfsel van dat zondige, ontrouwe volk. Het staat wel ingebed in een heilsprofetie, ziet u? Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van veel volk. Als een dauw, als een leeuw. De Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. Hij verwacht het ook niet van dat volk dan. Hij herinnert het volk er wel aan. Je moet het ook niet van jezelf gaan verwachten. Als je nou hier in afhankelijkheid hebt ontvangen van het heil dat Christus heeft verdiend, moet je niet van de tafel afgaan en denken, nou nu gaan wij het eens doen. Dan herinnert de Heer er in alle eerlijkheid aan. Je bent nog steeds een Jacobskind. En verwacht het nou niet van jezelf. Maar verwacht het van mij, die dwars door alles heen mij een overblijfsel zal overhouden. En een rest zal terugbrengen, omdat ik me nog ontfermen zal. En zal denken aan mijn verbond. En een rest zal terugbrengen straks, ook door het oordeel van de ballingschap in Babel heen, terug naar Jeruzalem. Want ik heb Bethlehem verkoren om daar mijn heerser uit voort te laten komen. Gods ontferming in het oordeel. Ik zal nog een overblijfsel redden. En dat is alleen maar te danken omdat die heerser moet komen. Omdat hij geboren moet worden daar in Bethlehems velden. Om ten behoeve van Gods eer en tot heil van dat volk die opdrachten gaan doen om vrede te brengen. En dat verloren Jacobs geslacht toch nog bijeen te vergaderen en gered terug te brengen naar Sion. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van veel volken. En het zal tot zegen zijn. Nou, zo is het ook geworden, nietwaar? Beelden in Micha hier, die voor die Israëlieten heel helder waren, de dauw. De dauw was cruciaal voor Kanaan. Dat natuurverschijnsel dat als de zon ondergaat en de lucht afkoelt, van die kleine druppeltjes water op het land brengt, overal doorheen trekt, de aarde bevochtigt, ook in tijden als er geen regen viel. en waardoor de grond vruchtbaar bleef en zorgde voor groei en bloei en vruchtbaarheid. Douw onmisbaar in Israël in die dagen. Er waren geen uitgebreide irrigatiesystemen of bewateringsinstellingen voor de akkers. De douw, daar moest het volk het van hebben. En heel de akkerbouw was afhankelijk van de douw. Bekend beeld voor die Israëlieten. En de douw legt zich overal neer, ook op die plantjes waar iemand met een gieter aan voorbij loopt. Druppels op het kruid dat naar geen man wacht. Dat wil zeggen van die plantjes die tevergeefs wachten tot iemand ze water geeft. Nog mensenkinderen verbijt. Van die plantjes die niets te verwachten hebben dat een mens voor ze zal zorgen. De douw zorgt ervoor. Zegen van de Heere. Het overblijfsel van Jacob zal in het midden van veel volken zijn als een douw. Het gaat hier over het werk van de Heere, gemeente, die zijn bekeerde en gelouterde volk tot zegen stelt in de wereld. Want die plantjes groeien zonder dat er een mens aan te pas komt, omdat de Heere zelf de douw eroverheen legt. En dan mag je ook de lijnen trekken naar andere profeten, zoals Hosea daar iets over zegt in Hosea 14, het zesde vers, waar de Heere zegt, ik zal Israël zijn als de douw. Een pinksterprofetie. Waar het werk van de geest in uitgebeeld wordt. Ik zal Israël zijn als de douw. En zo is dat overblijfsel uit Babel teruggekomen. En is het nog door allerlei andere oordelen heen toch bewaard gebleven. Dat huis van David er nog was. En dat er nog een Jozef was. En dat er nog een Maria was. En dat de Heere hen in het oog had gehouden. En dat de Heere in die weg zijn zoon kwam geven. Waar de troon van David al niet meer bezet werd door iemand uit het geslacht van David. En waar de Romeinen heersten, toch nog gesteld als een douw voor de volken. Want dat wij hier vanavond bij elkaar zijn, gemeente, dat heeft toch niks anders te maken dan met het feit dat dat overblijfsel gesteld is geworden tot vruchtbaarheid. Namelijk de komst van die herder en de zegen van die herder en de vrede van die herder die zelfs uitgaat tot de heidenen. En de bron daarvan ligt allemaal daarin dat wat Hosea mocht profeteren. Dat de Heere zegt, ik zal Israël zijn als de douw. En dat is een pinksterprofetie op een manier die ook vandaag de dag nog geldt, gemeente. Want die geest is uitgestort. En die geest werkt nog. En die geest werkt toch ook nog als de douw. Als de geest een mensenkind gaat vervullen, dan wordt die zelf als douw. We eindigen de dienst met de zegen van de Heere. En daarbij en daarvoor afgaand dan ook altijd maar de oproep naar u en naar mezelf. En wees een zegen. Wees als de douw. Als je zelf bedouwd werd met de zegen van God, wees dan als de douw. Dan krijgt God een gestalte in zijn volk. Niet in een weg van, nou zijn wij Abraham's zaad, nou kunnen wij wel weer eens aan de slag, nou moeten wij de mouwen maar eens opstropen en de handen uit de mouwen steken. Niet in dat soort godsdienstige, hoogmoedige gedachten. Maar in een weg van bekering. En dagelijkse bekering. En dat gebed doorgrond en ken mijn hart, Heere. Zie of er een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. In die weg van het gebed, Heere, neig mijn hart en voeg het samen tot een geheel in uw dienst. Neem mij in uw dienst. Maak mij een bruikbaar instrument in uw handen. Als dat volk bekeerd zal zijn, dan gaat het werk van God in hen openbaar worden. Dat komt naar buiten toe. Dan gaan ze de gestalte van Christus vertonen. Dan wordt de Heere groot in hun leven. Dan gaat Hij schitteren in hun leven. Zijn werk komt in hen openbaar. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw, als druppelen op het kruid. Nou gemeente, als het dan gegaan is in die weg dat overblijfsel van Israël tot zegen werd gesteld in de komst en de geboorte en het werk van de grote zoon van David. En als hij ons nou verkondigd is en aangeboden is en als hij ons nou uitgedeeld werd, dan gaat zijn gestalt als het goed is toch in ons ook vorm krijgen. Ben u dan als de dauw? Ben jij als de dauw? Als je hier weer iets van het wonder hebt gezien aan zijn tafel, dat de Heer Jezus als de voorspraak bij de Vader zich niet schaamde om mijn naam te noemen bij de Vader. Dat was overdacht. Hoeveel reden zou er niet zijn dat de Heer Jezus zou zeggen, nou, met zo'n zondaar wil ik eigenlijk niet mee te maken hebben. Maar dat de Heer Jezus nou die getrouwe zaligmaker is, die middelaar, die naar zijn Vader toe gaat en zich niet schaamt om zulke zondaren zijn broers te noemen. Als hij dat nou vanmorgen gedaan heeft, zich niet geschaamd. Hoe zal ik dan morgen op mijn werk? Hoe zal ik dan morgen op mijn studie? Hoe zal ik dan in mijn gezin of voor mijn familie me schamen voor zijn naam? Wanneer hij mens wilde worden, mij in alle dingen gelijk, behalve die zonde, en dat nou op zich nam, om mij van die zonde te verlossen. Die liefde, zou dat nou wat uitwerken deze week in mijn leven? Zou er dan niet iets van wederliefde zijn, die wil horen en gehoor wil geven als hij zegt, gij geheel anders? Anders dan het leefpatroon van de wereld. Anders dan het denkpatroon van de wereld. En hoe moet dat dan? Moet ik dan nou morgen op de veiling gaan psalmen lopen zingen? Moet ik nou naar mijn collega's dingen gaan vertellen? Zou je er niet om bidden morgenochtend of vanavond? Heer, maak mij een bruikbaar instrument in uw hand en geef me gelegenheden om van u goed te spreken. Maak mij als de dauw. En wat doet de dauw? Met veel geschal en veel gekletter? Of gaat die dauw geruisloos stilletjes, maar wel met een kracht? Dat ze alleen maar naar je zouden hoeven kijken, bij wijze van spreken. En ze zien iets aan je, dat je vandaag, vanmorgen, bij de koning aan zijn tafel hebt mogen zitten. Dat je voedsel hebt gekregen dat tot in eeuwigheid voedt. Hoop op het eeuwige leven. Zien ze iets aan je dat je bent als de dauw, zoals je omgaat met problemen? Problemen in je bedrijf, zorg in je bedrijf. Raak je daar helemaal van de kaart? Loop je misschien wel een beetje te brommen en te schelden op je medewerkers? Of ben je als de dauw, die op een bepaalde manier, in alle rust en in vrede, ook zorgen en problemen en vragen kan leggen in de hand van de Heer en mag bidden om wijsheid en mag bidden om het juiste woord op de juiste tijd. Zijn als de dauw is ook bidden of de Heer aan je karakter wil werken en schaven en bijtelen. En doortrekt de vrezen des Heren je hele leven, hoe je omgaat met de dingen. Is het een en al gericht op hier en nu? Zijn de maandagen tot en met de zaterdagen bestemd voor het werk hier en voor je bedrijf hier en voor je gezin hier en voor je kinderen of kleinkinderen? Ben je gericht op het hier en nu? Lopen we vanaf de tafel met onze neus naar beneden? Zijn we als de onreine dieren die wroeten in de modder en vergeten dat er een hemel is? Of zijn we als de dauw? Dat mensen kunnen merken, er is iets bij deze mensen, die hebben toekomst. Die kennen een ander leven, zoals dat vroeger zeiden. Een leven met de Heere. Het ook in zijn hand kunnen leggen. Tegenslag en voorspoed. Droefheid en vreugde. Zijn we als de dauw dat we mogen zeggen, het zij dat we leven. Het zij dat we sterven, wij zijn des Heren. Want ik heb het vanmorgen mogen proeven. Ik heb er vanmorgen met mijn hele lichaam getuige van mogen zijn. Met mijn ogen, met mijn handen, met mijn mond. Hij voor mij. Hij in mij. En dan moet ik morgen gewoon mijn werk doen, zeker. Maar laten we het dan doen in afhankelijkheid van hem. Nee, dat is inderdaad niet dat je continu op je knieën ligt. Want je werk moet ook gedaan worden. Maar heb u dat nooit, dat je bezig bent met iets en dat je dan toch in je hart met de Heere spreekt? Om wijsheid, om inzicht. Dat het toch mag lukken. Of dat de Heere uitkomst wil geven. Of dat de Heere je ogen op dingen wil laten vallen, zodat je verder kan. Of wat dan ook maar. Maar dat je in je hele dagelijks bezig zijn, thuis, in het gezin of op je werk, met de Heere spreekt. Dat is toch godsdienst. Leven voor zijn aangezicht. En daarbij dan vragen, Heere, mag ik in mijn omgang met anderen toch zijn als de dauw. Dat ik er voor een ander zo mag zijn. Misschien maar met een enkel woord. Maar dat die ander aan mij mag merken dat ik van u ben. Nou bid dat maar. Mag een ander merken dat ik van u ben. En dan zal de Heere nog eens verrassend kunnen werken, weet u dat? Dat overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van de volken als een leeuw. Dat is weer een heel ander beeld. Waar het gaat in de dauw om rust en in stilte, in vrede, maar met een kracht die niet tegen te houden is. Want die plantjes groeien door en die groeien dwars door alles heen. Is het tweede beeld toch wel heel anders. Een leeuw die rondloopt in, zoekt naar een prooi, hij sluipt. En als hij iets kan vinden, dan springt hij erop af en grijpt hij het. En dan neemt hij het in zijn klauwen of in zijn bek. En je vraagt je af, past dat nou bij elkaar? Dauw en een leeuw. Maar ook hier maar weer beginnen waar de Bijbel zelf begint. Als een andere profeet de Heere noemt. De leeuw heeft gebruld en wie zou niet vrezen? Amos. Of als de Heere ook wel met een leeuw vergeleken wordt die zich tegen zijn volk keert. Of nog beter en nog meer duidelijk als het Nieuwe Testament de Heer Jezus Christus vergelijkt met die leeuw uit Judas stam. Hij is het lam, dat staat als geslacht, maar tegelijkertijd de leeuw uit de stam van Juda met de kracht om rond te gaan, om te overwinnen, om de vijand te overwinnen. Of als Openbaring het ook zegt, dat het lam kan toornen op een wijze dat hij als een leeuw zo fel is en voor zijn volk zal strijden en zijn vijanden zal verslinden tot overwinning. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. Het is allereerst de Heere zelf die als een leeuw zal strijden voor zijn volk. Gode zij dank. Ja, de Satan wordt bij tijden ook vergeleken met een briesende leeuw die rondgaat of die hij zou mogen zoeken, of die hij zou mogen verslinden. Maar vergeet niet dat de leeuw uit Juda's stam, de Heer Jezus Christus zelf, zijn macht, zijn majesteit, zijn kracht zal gebruiken tot bescherming van zijn volk, om ze thuis te brengen. Dan lijkt dat volk bij tijden wel als slachtschapen naar de slachtbank geleid te worden. En dan worden ze soms in schapenvellen genaaid, in de arena ingeworpen en voor de wilde dieren gegooid. Maar niettemin, die leeuw uit Juda's stam, die zal ook die schapen die ter slachting worden geleid, uiteindelijk thuisbrengen en behouden en bewaren. Hij heeft ze gekocht met het bloed als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En uiteindelijk zal het blijken. En we zullen het, als we het mogen beleven, met oud jaar wel weer horen uit het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat die mensen die zo op hem vertrouwen, zich aan hem hebben leren overgegeven, en wie het werk van de Heilige Geest is begonnen en door de Christus zelf is afgemaakt, dan zal straks bij de rechterstoel hun onnozelheid blijken, beleiden we dan. Hun onschuld blijken. En de zaak die zij hadden blijkt de zaak van de Heere Jezus Christus te zijn, die dan als de leeuw zijn vijanden zal verscheuren. En alle die zich tegen hem en tegen zijn volk gekant hebben, zal hij wegdoen. Dat zegt dat laatste vers van dit hoofdstuk toch ook. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. En dan zal die Satan die rondging als een briesende leeuw geworpen worden in de poel van vuur en alle die hem volgden. En tot die tijd waakt de Heer Jezus Christus over dat volk voor wie hij zijn bloed gaf. Hij beschermt ze, hij regeert over hen als een heerser. Hij zal het kwade van hen weren of ten beste keren. En als een leeuw zal hij voor ze strijden. En op hem mogen ze in al die verschillende omstandigheden vertrouwen. En dan worden ze zelf als een leeuw. Want ook dan gaan ze iets vertonen van de gestalte van Christus in zich. Toch? Dat Christus in uw gestalte krijgt. En als Christus nou strijdt tegen de zonde en strijdt tegen de vijanden en strijdt tegen alles wat zijn koninkrijk aanvalt en probeert te overheersen, dan maakt hij ook de zijnen tot soldaten in zijn dienst. Dan krijg ik toch ook deel aan de zalving van Christus om als een koning te strijden tegen alles wat in mijn leven tegen de heerschappij van de Heer Jezus ingaat. En als ik hier heb gehoord aan zijn tafel en heb gezien en geproefd dat hij gestreden heeft om mij de zonde te kunnen vergeven, dan zal ik toch vanaf de tafel de strijd aanbinden tegen de overgebleven zonde in mijn leven? Of geef ik er weer aan toe? Ga ik er maar weer in mee? Of zal ik dan de Heere bidden, Heere, wil zo in mij werken met de kracht van uw geest, dat ik als een leeuw zal strijden tegen de zonde. Vaders in ons midden, strijdt u als een leeuw tegen alles wat in uw gezin binnen kan komen en uw kinderen zal proberen weg te trekken bij de Heere. Tegen al de zooi op internet. Weet u wat ze kijken? Weet u waar ze naar luisteren? Niet als de politieagent, nee. Maar in de gestalte van die herder die de Heer Jezus Christus is. Die niet wil dat een van zijn schapen een prooi zal worden van de boze. Strijden we in ons gezin voor de heiligheid. Voor de levensheiliging. Of gaan we maar mee met de dingen. En is het wel makkelijk. Nee toch? Als Hij gestreden heeft voor mij, zal ik dan niet bidden, Heere, laat die kracht van uw geest in mij werken om mijn leven tot uw dienst te leiden? Dat ik het van Hem verwacht, die leeuw uit Juda's stam, die het ook zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Maar die belofte gaat gepaard met die opdracht om nou zijn evangelie uit te dragen, te beginnen in je eigen gezin. Moeders, ben u een leeuwin? Of ga je de discussie maar niet aan, want dat is zo vervelend? Of spreken we nog over wie de Heere is, ook in zijn heiligheid? Dat niemand God zal zien die zijn leven niet heiligt. En ik onderstreep nog maar een keer, niet in eigen kracht. Maar dat we het dan ook biddend samen met ons gezin verwachten van de kracht van die Pinkstergeest. Die als de dauw wil werken, maar wel met een kracht zo sterk als een leeuw. Dat zijn toch belangrijke dingen, of niet? Zeker als we aan zijn tafel hebben mogen genieten dat hij de strijd tot het eind toe heeft gestreden. En hij, degene die hij lief gehad heeft, tot het einde toe heeft lief gehad. Laat het dan het gebed zijn vanaf de tafel. Heere, vervul ons met die liefde tot u. Dat we als de dauw mogen zijn en als een leeuw mogen strijden voor de reiliging van ons leven. Dat je de strijd aanbindt tegen die dingen die je wegtrekken bij de Heere vandaan. Wat is dat? Dat is voor iedereen verschillend. Ik kan natuurlijk een heleboel dingen op gaan noemen en heel praktisch gaan maken op een manier dat je het af kan vinken. En als er dan iemand zegt, ik heb geen Netflix abonnement en ik kijk niet naar al die rommel en ik besteed mijn tijd op een andere manier dan dat de dominee zegt. En de voetbalcompetitie interesseert mij ook niet en de Formule 1, daar heb ik ook niet zoveel belang bij. Dan kan je het afvinken en dan zeg je, het gaat goed, hè. Maar dat je het nou zelf met de Heere overlegt. Doorgrond en ken mijn hart, o Heere. Wat is bij mij de schadelijke weg? Want als ik al die schadelijke wegen moet opnoemen, dan zitten we hier vannacht nog. Toch? Dat u eerlijk gemaakt wordt. En dat dat ons gebed is. Heere, maak me eerlijk voor u. Dan is er alle reden om te vluchten tot de Heerser die vrede zal zijn, toch? Om het van hem te bidden. Dat prachtige gebed waar we iedere avondmaalsbediening mee mogen eindigen. Ik verwonder me steeds weer over die zin. Dat als je nou niet aan kon gaan vanmorgen. Zelfs als je durfde weg te blijven uit de dienst om een andere reden dan ziekte of ouderdom. Dat je avondmaalsmijder bent. Dat we in dat dankgebed de Heere mogen danken. Heere, wij danken u dat gij ons zulk een oprecht geloof geeft. Daar ligt de sleutel, toch? Wie heeft geloof van zichzelf? Wie kan het zichzelf geven? Niemand. Maar open wijd uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, ontbreekt het u aan geloof? Bid mij erom. Heb je dat gedaan? Of niet? Zou u het niet dan heden nog bidden? Heere, geef mij dat geschonken geloof, opdat ik de geschonken genade zou mogen ontvangen. De Heere is het toch zo waard om de eer te krijgen. De Heer is het zo waard dat ik me voor hem verneder en het maar gewoon openlijk aan hem beleid. Heer, ik heb niks, zelfs geen geloof, maar ik dank u en ik loof u dat ik u erom mag vragen. De Heer Jezus zegt, ik raad u. Ik raad u dat u van mij koopt. Goud. En ik raad u dat u van mij koopt ogenzalf. Nou, wil u het nog helderder hebben? Dat de Heiland zegt, ik wil u genade geven en ik wil uw ogen ervoor open doen. En ik raad u aan dat van mij te vragen. Eis van mij vrijmoedig. En dan gaat de Heer ook nog de strijd aanbinden zelf in mijn leven. En dat heeft iets weg van waar het die laatste doopsbediening over ging. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat je mag bidden om vijandschap in je leven. En dat de Heer zegt, ik zal het doen. Want dat laatste gedeelte behoort dan weliswaar niet tot de tekst, maar ik wil daar toch nog even de vinger bij leggen, gemeente, vanaf vers 10. En ik zal de steden van uw land uitroeien, ik zal uw vesting afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. Ik zal uw gesneden beelden en opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. Ik zal de bossen uit het midden van u uitroeien. Ik zal uw steden verdelgen. Dan denk je, wat gaat de Heer doen? Weet u wat het is? Het is de verhoring van het gebed, uw koninkrijk komen. Ook in mijn leven. Ook in mijn leven, uw koninklijke heerschappij ook in mijn leven. En breder, onder heel dat volk dat naar uw naam is genoemd. En nog breder over de ganse aarde. Uw koninkrijk komen. Ik weet niet wat u of jij daarbij voor voorstelling hebt als je dat bidt. Maar het begint in je eigen hart. En dan is het zo'n zegen wat hier staat. Die zonde waar ik steeds maar in struikel. Die dingen waar ik zo in vast zit, wat ik maar niet voor mekaar krijg om er van verlost te raken. De Heere gaat het doen. Die bepaalde verslaving die van tijd tot tijd weer terug kan komen. En waar ik weer aan toe kan geven. En waar, als ik eraan toegegeven heb, toch ook weer berouw van heb. Heren, de zonde heeft zo'n macht over mij. Ik krijg het niet kapot in mijn leven. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. Ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. Dat u niet meer buigt voor het werk van uw eigen handen. Heere, zet vijandschap tussen mij en tussen al die dingen in mijn leven, groot en klein, die uiteindelijk een wicht drijven tussen u en mijn ziel. En waar ik zelf de kracht niet voor heb om ze uit mijn leven weg te doen. Is het geen heerlijke belofte dat de Heere de strijd aanbindt in mijn leven? Want Hij overwint, hoor. Hij gaat het recht maken. Hij zal ervoor zorgen dat dat volk dat op hem vertrouwt, straks zal staan als die reine bruid die geen vlek of rimpel of iets dergelijks ook maar heeft. En hoe komt dat? Niet door henzelf. Niet doordat ze zelf zo geweldig hun best deden. Maar omdat Hij weg gaat nemen wat tussen hem en zijn volk instaat. En dat Hij gaat bewerken door zijn geest de heiliging van zijn leven. En dat ik van Christus ook de heiliging van mijn bestaan mag vragen en ontvangen. Ja, dat geeft dan wel de houding. Want die werkt de geest dan uit in mijn leven. Dat ik vanaf de avondmaalstafel dan dat toch bid. Heere, behoed en bewaar mij. En laat mij leven uit uw kracht. Zie of er die schadelijke weg is. Breng me ervan af. En laat mijn leven hoe langer hoe meer uit u gevoed, gerechtvaardigd en geheiligd mogen worden. En wat een zegen zijn die laatste verzen. Ik zal, Ik zal, zegt de Heer. Laat dat ons gebed maar zijn, toch? Doet u het, Heere, en reinig mij tot uw eer. Te dien dagen, dat is de heilsprofetie, dat de Heere doorgaat met zijn werk en in Christus het heeft laten volbrengen wat nodig was voor dat volk om eenmaal zalig bij hem eeuwig te mogen leven. En dat werk gaat nog door. Want als hij in u dat goede werk begonnen is, dan zal hij dat voleindigen. Niet alleen maar als ik mijn laatste adem uitblaas. Maar tot op de dag van Christus. Tot op de wederkomst. Hij zal dat goede werk voortzetten, al word ik neergelegd in het graf, al vergaat mijn lichaam tot stof. Hij zal dat goede werk voortzetten tot op de dag dat de engelen komen op de bazuin van de aartsengel om de graven te openen, en dan zal zijn macht en majesteit de doden opwekken. En dan zal ik opstaan met een verheerlijkt lichaam. En hij zal het stof wat vergaan is bij elkaar brengen en er weer leven in maken. Want hij is God en hij zal zijn werk voleinden. En dan zal het mogen staan voor zijn aangezicht. Samen met al die gezaligden als die reine bruid. Ik had me niet voorstellen nog. Bij al de rimpels en de vlekken die ik nog tegenkom in mijn leven. Bij alles wat er nog niet past bij de heiligheid van God. Maar dat hij het zal voleindigen. Dat is de hoop van het geloof. Dat is het gebed van het geloof. Dat is de belijdenis van het geloof. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden in de overtuiging en de belijdenis. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Is het geen wonder? Is het geen wonder dat de Heere zo omziet naar een verloren volk, zo een nieuw begin wil maken waar wij de schouders voor zouden ophalen en de neus voor optrekken? Dat hij zo zijn eigen zoon gezonden heeft uit die afgehouwen tronk van Isaïe. Dat hij gekomen is, gezonden is en die opdracht heeft vervuld, dat hij zegt: ik ben uw vrede. Om ook vanaf de tafel in vrede met God te mogen leven. En dat hij zal voleinden dat werk dat hij op het kruis heeft volbracht, door zijn geest in de harten en levens van een ieder die hem vreest, zodat er straks niets zal zijn dat verhinderen zal om in te gaan in de vreugde van de koning der koningen. Zullen we een week van nabetrachting houden, gemeente? En zou u dan op grond van vers 6 en 7, de belofte van de dauw en de kracht van een leeuw, nou eens tussen vers 10 tot en met 13 willen kijken, is daar een belofte bij die in uw leven moet worden uitgewerkt? Het ik zal, om uw leven te heiligen, tot zijn eer. Zit er nou geen belofte bij om op te pleiten? Dat hij dat goede werk in u begint, voortzet om het te voleindigen. En u bent toch niet als iemand uit vers 14. Die het allemaal heeft aangehoord deze middag. Maar die niet hoort. Want dan zal vers 14 eens in uw leven in vervulling gaan. Dan zal u in hem een grimmig en toornig God doen ontmoeten die de wraak over u zal doen. De liefde van God dringt ons. En de schrik des Heren dringt ons. Laat je met deze God verzoenen. Om Christus wil. Amen. Laten wij samen de Heere de dank en de eer brengen. Ja, Heere, want dat bent u waard. Het wordt u in de hemel al toegezongen. Door de engelen, maar ook door de gezaligden. Maar u wilt dat toch ook door uw kerk vanaf de aarde toegezongen krijgen. De eer, de aanbidding, de lof, de majesteit, de kracht, zij aan u. Wij bidden dan tegelijkertijd, Heer, of dat ook in ons leven vormend zou mogen zijn. Dat in ons denken, in ons spreken, in ons zwijgen, in ons handelen, in ons laten, in onze gang door het leven, dat ook het motief zal zijn. Uw eer, uw lof. Wij hebben daartoe het werk van uw Heilige Geest nodig, die u zo rijk hebt uitgestort op de Pinksterdag. Wij bidden u, bedouw ons met uw Geest. En wat u ons in deze week ook onthouden zou of van ons weg zou nemen, neem uw Heilige Geest niet van ons. Want zonder uw Geest, Heere, zijn we machteloos. De Geest van u, Heere Jezus, dat die ons ontdekt, dat die ons leidt, dat die ons aan uw voeten brengt, keer op keer. Dat hij ons bidden leert, uw woord leert verstaan, ons vertrouwen in ons hart werkt, de lof op onze lippen legt, ons kracht geeft om ons leven te heiligen tot uw eer. Laat zo deze week die voor ons ligt, een week mogen zijn tot eer van u. Maak ons bruikbare instrumenten in uw hand, tot heil, tot zegen voor anderen. Dat wij als de dauw mogen zijn op de plekken waar u ons deze week stelt. Dat wij als een leeuw mogen strijden tegen alles wat u en uw dienst en uw koninkrijk en het leven met u bedreigt. U hebt overwonnen, Heer Jezus Christus. En in u zijn de gelovigen meer dan overwinnaars. Maar mogen we uit die kracht dan ook ons leven heiligen. Wij bidden of wij deze week achter u aan mogen komen, in de wegen die u ons wijst. Zegen een ieder op de plaats waar u hem of haar hebt gesteld. En stel ons tot een zegen. We dragen al het werk dat deze week op ons ligt te wachten, om gedaan te worden aan u op, het ambtelijke werk, het werk in de gemeente, de bijeenkomsten van allerlei verenigingen. Heere, wilt u daar ook werken met uw woord en geest, opdat de gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. Wees met hen, als we straks naar huis gaan, die misschien in een donker en stil huis thuiskomen, of in een huis waar geen gelegenheid is om door te spreken over u en uw dienst. Gedenk de weduwe, de weduwnaren, de alleengaande. We bidden, Heere, of u zo uw troost en vrede ook in die omstandigheden schenken wil. Behoed en bewaar ons. We bidden voor de jeugd, we bidden voor de kinderen. Op wie zoveel afkomt, zoveel mogelijkheden die ze hebben. Houd u ze vast, Heere. Leid u ze van jongs af aan door uw woord en door uw geest. En gebruik ons als ouders, ook als instrumenten in uw hand tot heil van hun leven en van hun ziel. Leg uw handen beschermend om onze huwelijken heen. Dat die niet verstoord zullen worden door allerlei dingen van buitenaf, van binnenuit. Laat het mogen zijn een weerspiegeling van uw liefde, Heer Jezus, tot de gemeente. En van de wederliefde van de gemeente tot u. Zo dragen we elkaar aan u op. U weet wat wij nodig hebben. We vertrouwen elkaar aan uw herderlijke zorg toe. Verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonde die ons ook in allerlei heilige dingen zelfs aankleeft. Doe er genadig verzoening over. Zegen het uwe om Jezus wil alleen. Amen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door treden om hun God ootmoedig te eren. Het 10e vers van Psalm 118 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees als de dauw en als de leeuw. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.